open the gates up. Hey, screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij The Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Prison Show podcast. Mijn naam is Edwin Kleijs. En zoals je hoort is het net even iets anders dan gebruikelijk. We zitten niet in de studio in Westzaan, maar we zijn in Amsterdam. In Ruparé, in Amsterdam-West. En je hoort hier het nodige publiek. Er waren hier nog veel meer mensen zojuist. Voor de boekpresentatie van het nieuwe boek Eén van Ons, van Christine Otten. Geïnspireerd op het werk dat zij doet in gevangenissen. Schrijfcursussen die ze daar geeft en de wonderbaarlijke effecten die dat kan hebben op de gedetineerden. Er zijn zelfs gedetineerden, ex-gedetineerden, doorgegaan met schrijven. En de eerste boeken die verschijnen al. Nou, zeer bijzonder dus. En dat was ook de presentatie hier in Amsterdam. Met een volle zaal hier in Ruparé werd het boek ten doop gedragen. Ik ga straks praten met onze eigen Frans. Die heeft het boek al gelezen voor een korte recensie. Ik ga praten met Kenneth Herdigijn, acteur. Die hier een fantastische monoloog ten berde bracht op het podium. Het gehele eerste hoofdstuk van Eén van Ons bracht hij als een gevangenismonoloog. En de reacties die hij daarop kreeg, die waren ook zeer bemoedigend. Dus dat kan wellicht nog de theaterkant op gaan met het boek. En we gaan eens even verder kijken wie we tegenkomen. En we kunnen luisteren naar het programma hier op het podium, onderdelen daarvan. Zo werd er ook een interview gehouden met de schrijfster en andere aanwezigen. En dat zullen we ook uitzenden in deze podcast. De overige onderdelen van deze podcast. Een speech van strafrechtadvocaat Willem Anker bijvoorbeeld. En de volledige monoloog van het eerste hoofdstuk door Kenneth Herdigijn. Die zullen ook nog apart in hun geheel worden geplaatst op het podcast kanaal. De podcast feed. Deze week dus een bijzondere podcast. Even anders dan gebruikelijk van The Prison Show.
Ik eet, slaap, kijk televisie, schrijf iedere werkdag berichten voor de kabelkrant op het reïntegratiecentrum. Ik doe mijn oefeningen op de mat, 's ochtends en 's avonds. De was, ik maak schoon, ik praat met die jongens hier, met de jonge stagiaires. Met een onderwijzer of met een bewaarder die deugt. En toch, er verstrijkt geen tijd. Dus als ik in de spiegel kijk, zie ik een foto van mezelf. Genomen op 4 januari 1996. De dag van mijn arrestatie. Net voor dat moment. Om 8:53 om precies te zijn. Ik keek nog op mijn horloge. Een jonge vent. Kop met haar. Niks geen grijs nog. En doordat het beeld in al die jaren toch behoorlijk is verbleekt en vergeeld, is mijn gezichtsuitdrukking onpeilbaar geworden. En mijn blik neutraal. Niet in de zin van concrete beelden, maar meer afzijdig, mat, niet mysterieus, uitgedoofd.
We hoorden een stuk uit het eerste hoofdstuk van het boek Eén van Ons van Christine Otten, voorgedragen door Kenneth Herdigijn. Ja, als een monoloog, als een gevangenismonoloog, hè? De zaal was muisstil. Hoe heb jij het ervaren?
Ja, ook zo. Maar zo heb ik het ook voorbereid. Hè? Om met dat doel voor ogen. En eerlijk gezegd, als ik het telefoonboek zou moeten doen, zou ik dat ook nastreven. Dat je bij elk adres, elke naam die ik noem, dat je aan mijn lippen hangt. En met deze tekst is het 1000 keer makkelijker, omdat het zo'n subliem geschreven tekst is.
En dat komt dus door het werk van Christine Otten. Je was eerder al betrokken bij de gevangenismonologen, begreep ik. Je bent acteur, maar dit lijkt me toch wel een project waar je net even iets meer bij stilstaat. Waar de teksten vandaan komen, waar de ervaringen vandaan komen. Klopt dat?
Ja en nee. Zal ik eerst met nee beginnen? Nee, omdat ik mezelf, net als die levenslang gestrafte, zo voel ik me ook in het leven. Dus het is een kleine stap. Het verschil tussen mij en die levenslang gestrafte is dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Dat wil zeggen, als ik er iets van probeer te maken van mijn leven, dan ga ik naar een toneelstukje kijken. Of ik bezoek een museum. Of ik ga naar een kerk en de architectuur van die kerk bestuderen. Of ik neem mijn dochter gewoon mee naar een balletvoorstelling. Zoals we laatst met Frida Kahlo hebben gedaan. Maar in mijn ziel voel ik mij een levenslang gestrafte.
Waarom?
Omdat mijn leven nou eenmaal zo is. Ik kan niet anders. Ik wil niet zielig doen. Maar dan zit ik thuis op mijn balkon de tekst voor te bereiden. En dat is niks anders dan in een cel zitten en je tekst voorbereiden. Het klinkt zielig, maar dat bedoel ik helemaal niet.
Dus je leven is geen straf, of wel? Of...
Nee, mijn leven is geen straf. Dat is het verschil tussen een levenslang gestrafte en mij. Mijn leven is geen straf. Ik kan elke dag keuzes maken, beslissingen nemen, die ik dan ook gewoon uitvoer. Dat kan die levenslang gestrafte niet. Maar het gevoel dat de inborst is precies dezelfde. En die moet ik bij mezelf oproepen als ik een levenslang gestrafte speel.
Maar wat is dan dat gevoel? Want ik ben al iets dichterbij gekomen, maar wat is dan toch die overeenkomst tussen jou en iemand die nooit meer de gevangenis zal verlaten?
Kijk, ik hoop dat je het hebt gezien in mijn monoloog, in de monoloog. Dat je het hebt gezien en gevoeld. En nu moet ik er woorden aan breien. Maar het liefst laat ik het gewoon zien en horen.
Je ziet een overeenkomst, dus je voelt met die mensen mee. En het kwam heel echt over. Ik denk, het lijkt wel of echt iemand, maar dat is acteren. Maar toch, waar haal je dat dan vandaan? Want je zegt, er zit niet zoveel verschil tussen mij en die levenslang gestrafte.
Maar Edwin, het lijkt alsof je het niet wil geloven. Maar ik ben die levenslang gestrafte. Die ben ik. Ik hoef hem alleen maar op te roepen met zo'n monoloog. Hoef ik deurtjes open te zetten, zodat iedereen in de zaal ziet, hij is een levenslang gestrafte. Omdat ik dat ben, ik ken het Herdegijn, ben een levenslang gestrafte.
Je kunt je met je empathie inleven, je kunt je helemaal verplaatsen in iemand.
Omdat ik dat ben.
Ik komt er een hele grote glimlach. Ik sluit een akkoordje met je. Ik ga mee in je verhaal. Die gevangenismonologen, daar speel je ook in gevangenissen of voormalige gevangenissen. Was die ambiance en die connectie met het publiek daardoor anders?
Ja, zeker. De mensen die in detentie leven, die zijn een stuk eerlijker dan de mensen die buiten de gevangenis leven. Het betalend publiek is heel wat gereserveerder dan de mensen in de gevangenis. Die gingen ook meepraten. Als ik mijn monoloog hield, gingen ze tegen me aanpraten. Zo van, dat herken ik. En daar ben ik het ook niet mee eens.
Ja, dus dat hart op de tong en eigenlijk net zoals kinderen. Als je voor kinderen speelt, die reageren ook heel direct.
Omdat ze eerlijk zijn. Ja. Ze hebben niks te verliezen. Ze zitten toch al in de gevangenis. En ze zijn gewoon eerlijk, bloedeerlijk.
Wat heb jij meegekregen van wat Christine met de schrijflessen doet? Want wat ik hoor is dat voor mensen in de gevangenis, voor de gedetineerden, ze gaan schrijven. Ze kunnen eindelijk een uitlaatklep vinden voor hun verhaal. Sommigen ontdekken een talent daardoor. Dat lijkt me een enorme soort verandering teweeg brengen. Heb jij daar ook dingen van meegekregen?
Niet meer dan jij. Heb ik niet meegekregen. Maar ik vind het fabuleus dat er dan echte schrijvers naar boven komen. Boven komen drijven. Zoals Özan Akyol ook ooit is gebeurd. Weet je wel? Die man die in het Algemeen Dagblad op pagina 5, geloof ik, elke dag zijn column heeft. Of elke week.
En we zagen net ook een jongen op het toneel. Die horen we ook. Nou, dat was gewoon poëzie.
Het gedicht
wat
was toch fantastisch. Ja. Het gedicht was fantastisch.
En hij speelt ook met het publiek eigenlijk ook nog. Ja. En dat is heel bijzonder. Dat geeft wel weer goede hoop dat je eigenlijk op zulke plekken waar... Voor mijn gevoel, als buitenstaander, ik ben nooit in een gevangenis geweest zelfs. Ik heb altijd het gevoel van, dat zijn mensen waar we met z'n allen niet meer naar omkijken. Dat zijn mensen van, ja, dat zal wel. En als ze vrijkomen, ja, ze houden altijd een soort straf of een soort schuld. Maar dit is ook een onderdeel van hoe je zo anders naar mensen kan kijken in zo'n situatie. En het lijkt wel of er heel langzaam een soort beweging op gang komt. Dat we heel anders omgaan met gedetineerden en ex-gedetineerden. Dat we als maatschappij moeten leren omgaan daarmee. Hoe zie jij dat?
Want het besef moet zijn dat jij en ik er ook terecht kunnen komen. Er zijn 100 scenario's denkbaar dat jij in de fout gaat en gewoon moet gaan brommen. Dat zal je kind komen waar je bij bent. Ik noem maar wat. Zo kan ik je 100 scenario's schetsen. We hebben allemaal een buurman die het kan overkomen. Allemaal.
Nou, dankjewel. Hoe gaat dit nu verder voor jou? Ga jij nog verder met gevangenismonologen? Staan er nog andere dingen op stapel?
Ik heb geen idee hoe dit verder zal lopen. Dit was een cadeautje aan Christine. Ik kreeg er een boek voor terug. En daar ben ik heel blij mee. Dus dan ga ik het boek ook lezen.
Je had hem nog niet gelezen?
Hiervoor? Ik heb hem nog niet gelezen, nee. Ik heb alleen het eerste hoofdstuk gelezen.
Die ken jij uit het hoofd, ja. En hoe is het eigenlijk verder met jou? Waar ben je verder mee bezig? Wat voor projecten?
Ik ben met een stuk of 7, 8 dingen tegelijk bezig. En ze zijn allemaal of in de kinderschoenen, of in de puberteit, of iets verder. Maar een stuk of 7, 8 verschillende projecten.
Mag je al een tipje van sluiers oplichten?
Ja, dat zeg je niet zoveel. Dat zegt je niet zoveel. Ik heb bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk voor Stichting Julius Leeft heb ik de eerste president van Suriname gespeeld. Een monoloog van 95 minuten. En dat gaat nu toeren bijvoorbeeld. Een heleboel dingen. Maar ja, om te gaan onaneren over wat ik allemaal aan het doen ben, weet je wel.
Ja, dat is misschien interessant, hè? Mensen die het horen. Hey, je kent het, hè? Die gein, hoe is het met hem?
Nee, maar als het klaar was, als het af was, dan zou ik het je meteen vertellen. Maar die dingen zijn niet af. Dan ben ik mee aan het werk.
Dan horen we dat nog wel. Ook dit
bijvoorbeeld. Ik weet zeker dat dit een theaterstuk gaat worden. Wat in gevangenissen speelt, wat in theater speelt. Ik weet het zeker, want alle boeken van Christine Otten, die worden toneelstukken, producties. Maar hoe dat verder gaat lopen, ik heb geen idee.
Ja, je denkt het boek is af en het is een rond product en dan gaat het boek opeens zijn eigen weg kiezen en zijn eigen leven leiden.
Ja, natuurlijk, want er zit drama in, er zit humor in, er zit van alles in om aan de mensen te tonen. Weet je, er hebben nu al 60, 70 mensen tegen mij gezegd, schitterend. Wat fantastisch. Dank je wel dat je dit doet. En ze zijn niks anders dan aan het publiek. Dus als je dat in een theater doet of in een gevangenis, dan moeten die mensen toch ook plat gaan?
Ja, ik kijk er naar uit persoonlijk hoor. Dus Kenneth, dank je wel dat je even ook aan de microfoon wilde komen. En wat je allemaal nog gaat doen, dat horen we wel vanzelf in de media. En dat komt altijd wel goed. Dank je wel.
You're very welcome.
Frans, ik heb je even opgeduikeld tussen de andere genodigden hier op de avond in Amsterdam. Jij bent een van de eerste geweest die het boek heeft gelezen van Christine, hè? Kun je een korte recensie geven?
Ja, ik kan wel een recensie geven. Ik heb hem trouwens ook op de sociale media geplaatst. Een wat uitgebreidere recensie. Maar ik wil wel de essentie formuleren. Althans, wat voor mij de essentie is. En dat is dat Christine door haar zoektocht naar hoe dat dan is om in die gevangenis te zitten. Naar deze mensen, wie ze zijn. En de confrontatie die ze daarmee met zichzelf is aangegaan. Want ze heeft zich ook heel erg afgevraagd van wie ben ik dan in dat contact. Eigenlijk een laag heeft aangeboord die normaal gesproken ook voor mij als iemand die bijna 30 jaar gevangenisdirecteur geweest is. Een laag heeft aangeboord die echt in de schemer ligt. Die eigenlijk onbekend is. En dat gaat over de intermenselijke contacten tussen gedetineerden. En ook wat er allemaal emotioneel gebeurt in zo'n situatie waarin deze mensen verkeren. En ja, ik ben wel een beetje tot de conclusie gekomen dat ik denk dat dat alleen maar gezien kan worden door zo iemand als Christine, die van buiten komt, die de kunsten gebruikt om dat te registreren. Dus het geeft eigenlijk een uniek kijkje, zelfs voor iemand die 40 jaar in gevangenis heeft rondgelopen, in wat er echt gebeurt. Waarbij ook nog komt dat ze een begenadigd romancier is en ze geweldig kan schrijven. Dus ja, het is echt voor iedereen eigenlijk een must om dit te lezen. Als je Nederland snapt en begrijpt en je woont in Nederland of je woont in het buitenland, maar je spreekt Nederlands en je kunt het lezen, dan moet je dit boek lezen.
Dus niet een 5-sterren recensie, maar een 5-tralie recensie.
5-tralie recensie. Ja, klopt. Dus mensen, luisteraars, kom achter je tralies vandaan en lees dit boek.
Dankjewel Frans. Dan hebben we toch even een korte inkijk al gekregen samen met het verhaal van Kenneth in wat dit boek ons te brengen heeft als lezer. Christine, na de nodige uren signeren, de opkomst was geweldig, veel boeken verkocht en gesigneerd. Hoe kijk je terug op deze avond om te beginnen?
Ja, heel bijzonder. Ook heel heftig vind ik het. Op de een of andere manier is het... Ja, dit boek is niet gewoon een roman. Het is ook gewoon een roman die je als roman leest. Maar het is ook een roman die heel veel in beweging zet. Dus het gaat heel veel mensen aan omdat het over gedetineerden gaat. En over anders kijken naar gedetineerden. En over goed en kwaad. Dus het zet heel veel in beweging. En dat is heel fijn, maar is ook wel emotioneel.
Ja, want het begint dan met schrijfworkshops. Als je ziet wat er allemaal uit voortkomt. En het boek gaat misschien ook weer zijn eigen leven nu leiden. Dat wordt ook een zelfstandig iets. Had je dat aan het begin, toen je hiermee begon, ook verwacht?
Nee, maar ik was helemaal niet eerst van plan om een boek te schrijven natuurlijk. Dus ik begon op een gegeven moment dat ik dacht van ik ga een roman schrijven. Ik had het wel met de mannen eens besproken, want ze begonnen er zelf over eigenlijk van tegen mij. Van je bent zelf wel gek als je geen boek gaat schrijven. Maar ik wilde niet als een soort spion daar in die schrijfworkshops. Maar dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb geen misbruik gemaakt. Ik heb het allemaal heel goed gedaan, volgens mij. Maar natuurlijk had je niet kunnen voorzien dat dat zoveel in beweging zet. En dat er zoveel belangstelling voor is.
Hoe is het voor jou allemaal ontstaan? Door die schrijfworkshops. Oh, er zijn een paar kinderen die willen jou even plagen.
Dat is Ray. Dat zijn mijn neefje en mijn nichtje.
Oh, wat leuk. Die zijn ook hartstikke trots, denk ik. En ik vind het hartstikke leuk zo hier met iedereen. Ja. Hoe is het voor jou zo ontstaan, dat die schrijfworkshops geven? Hoe ben je binnen de muren terechtgekomen?
Ik kreeg via de gevangenismonoloog, dat hadden wij al gemaakt. Toen kreeg ik een rondleiding in PI Huurgoedgewaard. Daar was Frans Douw toen nog de directeur. En ik raakte heel erg geïnspireerd door al die innovatieve projecten. Tuin, zelf koken, de afdeling zonder personeel. En toen zei ik, ik wil hier wel over schrijven. Weet je wel, zo. Ja, ja. Zo. En toen een jaar later, Frans was inmiddels met pensioen, toen kreeg ik verzoek van, hey, wil jij dit nog? En toen mocht ik rondlopen in de gevangenis en toen wilde ik niet meer weg. Want ik heb toen met iedereen gepraat, met gedetineerde personeel. En toen heb ik bedacht van, ik ga hier een schrijfworkshop doen.
En dat is ook een beetje in het diepe springen, want wat je daar echt tegenkomt, dat kun je van tevoren echt niet bedenken.
Niet. Maar ik heb wel natuurlijk ervaring met schrijfworkshops. Ik heb 10 jaar met dak- en thuislozen gedaan. Dus ik weet wel hoe schrijfworkshops werken. Ja, alleen dus, hoe de
sociale situaties en hoe dat is en die contacten. En die volgens mij veel eerlijkere en openere contacten met de gedetineerden. Ja. Dat kun je van tevoren niet bedenken. Hopelijk komt het heel mooi terug in het boek. Ik heb net de recensie van Frans gehoord. Die heeft het al gelezen en die zegt dat dat zo is. Dus, wat kan hier allemaal nog uit voortkomen, denk je?
Nou, ik weet het niet. Ik hoop dat het zeg maar... wat ik denk van dat we in gesprek moeten gaan naar aanleiding van dit boek. Over inderdaad wat Monique Schippers ook zei. Van wij naar zij naar een van ons. Van hoe gaan we met elkaar om? Binnen justitie, binnen PI's, dat. En ik denk meer schrijfworkshops. Ik wil een stichting oprichten. Zodat dat het eigenlijk niet meer van mijn persoon afhangt. Maar dat meer schrijvers dat doen. En zo heb ik wel meer ideeën. En ik denk van ja, ik ben gewoon deel van een beweging die zeg maar... wat positief bezig is binnen gevangenis en in het hele justitiële gebeuren, zeg maar. En gevangenismonologen natuurlijk.
Dus je ziet je collega's ook wel graag de komende jaren, collega-schrijvers in Rotterdam en in Amsterdam en in Maastricht de gevangenis ingaan.
Wel. Ja. Niet iedereen natuurlijk, want niet iedereen zal dat ook willen. Maar mensen, tuurlijk. En dat we een band aangaan, binnen en buiten. En dat heel gewoon is. En dat we, weet je wel, van ik denk dat.
Dus... Heel anders er tegenaan kijken, want ik had het met Kenneth al even erover. Dat eigenlijk wij als maatschappij soms heel afstandelijk kijken van ja, dat zal wel. En mensen in de gevangenis en daar kijken we verder weinig naar om. Die zitten daar wel veilig achter slot en grendel. Maar ik denk dat die hele blik gaat de komende tientallen jaren gaat veranderen. Dat we over 30 jaar heel anders kijken naar detentie en gedetineerden.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat zo is. En dat het...
Dus eigenlijk wel iets groters voortbrengen met dit boek en met die schrijfworkshops. Gewoon dat er misschien een andere beweging in de maatschappij komt. Politiek misschien.
Ik denk dat die beweging er al wel is of zo. En het mooie is, en dat is een beetje mijn ding. Ik vind het leuk als je in de praktijk dat al kan oefenen. Dus eigenlijk dat je het al leeft. Ik hou niet zo van over 30 jaar, weet je wel, ben ik al dood.
Een beleidsplan schrijven.
Oh,
en dan
nee,
weer.
Dat schrijf
hey, gewoon,
uit.
Begin maar gewoon ermee. Nee, dat zie ik heel al.
Ja, maar dat is mijn ding. Kijk, ik schrijf boeken en ik hou ervan om met mensen om te gaan. Dus ik wil het gewoon doen. Weet je wel, ik wil het gewoon leven en dan van daaruit, als het dan een olievlek is, nou, top. En dan moeten andere mensen maar gaan lobbyen en beleidsplannen en visies. Maar daar heb ik geen zin in.
Gewoon in de praktijk beginnen
boeken.
En in de olievlek verspreidt zich. Nou, dankjewel. Je hebt een flinke presentatie en een senior-sessie erop zitten. Dus we gaan even lekker wat eten.
We gaan even lekker. En nu mag ik wel een glaasje wijn, dacht ik.
Zeker, die komt je toe.
Dankjewel hè. En bedankt voor de aandacht.
En tot zover deze bijzondere uitzending van de Prison Show podcast. Vanuit Ruparé in Amsterdam bij de boekpresentatie van Eén van Ons, de nieuwe roman van Christine Otten. Luister ook op dit podcastkanaal naar de volledige bijdrages van Kenneth Herdigijn, zijn monoloog van hoofdstuk 1 die hij hield hier op het podium, en de toespraak van strafrechtadvocaat Willem Anker. Die zullen we ook in hun geheel, die beide toespraken, plaatsen op het kanaal van de podcastfeed. Voor reacties mail ons info@prisonshow.nl. Tot volgende week.
Yes, I'm back home in Huntsville again.